Vanavond gaan wij naar Markus 3, waar het nog steeds Sabbat is. En u begrijpt, er gaan weer dingen gebeuren op de Sabbat. Dat kan moeilijk anders, want de Sabbat is de zevende. En de zevende in de Bijbel heeft altijd van doen met het werk Gods. Tenslotte, 6 dagen zouden wij ons werk doen. En daarna doen we niks meer, doet de Heer nog wat, hè? In die zeven. Precies. Er staat, hij ging wederom in de synagoge en al daar was een mens hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat ze hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zei tot hem, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En ze zwegen stil. En als hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe ze hem zouden doden. En dat was niet de eerste keer, ik bedoel ook niet de laatste in ieder geval, want dat blijft heel de geschiedenis door. Want men ziet in de Heer Jezus een bedreiging in de eerste plaats voor de orthodoxie, want onder fariseeën dienen wij te verstaan de orthodoxe Joden. U weet wel, men kan die dingen simpel indelen. Wij Nederlanders schijnen daar behoefte aan te hebben, ook bovendien. Men kan simpel indelen. Fariseeën, dat zijn de orthodoxen. Dat betekent zoveel als trouw aan de leer. Maar u moet vooral niet denken aan Bijbelse leer dan. Hè? De leer der vaderen is dat. Dat is menselijke traditie. De Sadduceeën staan daar tegenover. Zij worden geacht vrijzinnig te zijn. Wat ik een vrij onzinnig woord vindt trouwens, vrijzinnig. Dat betekent dat men zich vrij acht om zelf een zin, een betekenis te geven aan de woorden van de schrift. Dat is wat het is, hè? En in onze dagen is veruit het merendeel ook van het protestantisme vrijzinnig. Nou goed, en dan heb je ook nog die hier genoemd worden de Herodianen. Ik zal het maar netjes vertellen. De Herodianen waren die Joden die meenden dat de Messiaanse beloften in de Bijbel vervuld moesten worden via het huis van Herodes. Welke Herodes doet er niet toe? Je had er een heleboel, hè? Met rugnummers uiteraard en met bijnamen. En dat doet er niet toe, want in de praktijk stellen ze toch allemaal hetzelfde voor. Men kan ook zeggen, de Herodianen waren erop uit om het woord Gods gestalte te geven langs politieke weg. De organisatie van de samenleving, om het maar populair te zeggen. Want ja, ik probeer niet over politiek te spreken vanavond, maar wij kennen dat in Nederland uiteraard ook, hè? Al heel lang, mag ik wel zeggen. Maar goed, we laten het erbij. In de Bijbel heten ze alle drie zuurdezen. Zuurdezen, de Fariseeën, Sadduceeën en Herodianen. En men wordt ervoor gewaarschuwd als voor de hond. Wacht u, weet u wel, wacht u voor het zuurdezen der Fariseeën, der Sadduceeën en der Herodianen. Want zuurdezen is bederf. En meer in het algemeen in de Bijbel, en dat blijkt onder andere uit die uitdrukkingen, staat zuurdezen voor valse leer. Net als het onkruid in Matthäus 13, weet je wel, hè? Daar wordt het zaad gezaaid, dat is tarwe, en dan komt de vijand en die zaait er onkruid tussen. Nou ja, dat heet bij gelegenheid, maar dat is 2 gelijkenissen verder of zo, heet dat, 1 gelijkenis verder, of 2, heet dat zuurdezen. Met een andere beeld uiteraard, maar met dezelfde gedachte. Het is bederf, bederfelijke leer. In het algemeen heet het gewoon zonde trouwens. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in. Er is er trouwens nog een soort zuurdeesem dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Dat is die van de heerschappij of leer van de wet in onze dagen. Dat is zuurdesem. Je kan niet missen, het is van gisteren. Het is van het verleden, het is van een oud verbond. En dat doorzuurt het nieuwe verbond, om zo te zeggen. Maar goed, meer zeg ik daar maar niet van. Maar ik bedoel, wij hoeven geen partij te kiezen voor orthodoxen, vrijzinnigen, dan wel voor, hoe heet dat, politologisme. Daar hebben we een nieuw woord uitgevonden. Dat moest, hè. Sinds Matske moeten wij nieuwe woorden uitvinden. Na jaren kan ik dat wel eens een keer zeggen, denk ik, achteraf. Hè? Nieuwe termen. Maar het zijn volstrekt oude begrippen natuurlijk. We hoeven er geen partij voor te kiezen. Ze zijn allemaal geen partij voor ons, uiteraard. Hè. Wij zouden gewoon geloven in wat de schrift zegt en dat is het dan. Maar goed, en die fariseeën, de orthodoxen, zowel als die politieke jongens, zal ik maar zeggen, worden we in de Bijbel beschouwd als vijanden van de Heer Jezus Christus. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Sadduceeën. Dat waren de rationalisten van die dagen. Zijn vijanden, zij proberen zich van de Heer Jezus te ontdoen met de uiterste middelen. Ik weet, ik, regelmatig krijg ik kritiek, of kritiek, eigenlijk wel, dat ik de lelijke dingen zeg over christendom of over kerken of wat dan ook. Ik moet u zeggen, wat ik ervan zeg, dat is heel terughoudend. Heel terughoudend vergeleken bij wat wij in de Bijbel daarover lezen. Ik kan het niet anders maken. Soms denk ik dat ik veel te netjes ben daarover. Want de Bijbel zegt, ze zijn vijanden van de Heer Jezus Christus. En het liefste zouden ze hem ter dood brengen alsnog. Zo is dat. Daar komt het in de praktijk op neer. Als men de dingen beziet. Nou goed, dat vinden we hier dus feitelijk ook. Hè? En voor de goede orde, er zijn er ook nog trouwens in onze dagen die beschouwen het orthodoxe jodendom als het gelovig overblijfsel in het jodendom. Ik moet daar ook ernstige woorden over spreken. Zij zijn niet een gelovig overblijfsel, ze zijn een stok ongelovig overblijfsel binnen het jodendom. Hè? Juist omdat zij de naam des Heren ijdelijk gebruiken, al gebruiken ze hem letterlijk zelfs helemaal niet. Zij worden geacht het dichtst bij de Bijbel te staan, ze worden geacht de Bijbel te kennen. Maar juist zij zijn ondanks dat volstrekt ongelovig. En dus vijandig. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat is wat je in de Bijbel leest. Niet alleen hier in de Evangelium, maar ook in Handelingen. En dat is tot in onze dagen nog steeds het geval, moet ik u zeggen. Nou goed. Ik laat het daar maar bij, maar positief, geen enkel woord in de Bijbel daarover. Hij ging wederom in het hol van de leeuw, in de synagoge. Hij ging wederom in de synagoge, en dat is aardig, dan kan ik even wat zeggen over synagoge. Dat heeft met dit schriftgedeelte helemaal niks van doen. Maar ik ken hè, die zeggen, nou ja, in de brief aan Jacobus lezen wij ook over synagogen. En dus is het een Joodse brief en gericht aan Joden en daarmee niet bestemd voor ons als gemeente in deze tegenwoordige tijd. Er staat bijvoorbeeld, indien in uw vergadering kwam iemand met een gouden ring aan zijn vinger. Zal ik mijn hand laten zien. Een redelijk gouden ring. Indien in uw vergadering kwam, heeft men uitgevonden, daar staat in het Grieks het woord synagoge, dus het is Joods. Ik moet u zeggen, daar is niks Joods aan. Synagoge is het gewone Griekse woord voor een vergadering. En dat de Joden een Grieks woord gebruiken, moeten zij weten. Maar ik hoor de Joden over het algemeen niet spreken over synagoge trouwens. Daar hebben wij ervan gemaakt. Dat denken wij maar. Ze hebben het over een shul in Jiddisch. Of wat het maar is, maar synagoge is niks Joods, het is niet Hebreeuws, het is het normale Griekse woord voor een bijeenkomst, een vergadering. En onze toevergadering tot hem, uit 1 Thessalonicense 4, 2 Thessalonicense 2, sorry. Uit 2 Thessalonicense 2 en uit Hebreeën hoofdstuk 10 is synagoge epi synagoge. Dus niet per definitie Joods, men had dit ook gewoon kunnen vertalen en hij ging wederom in de vergadering. En dan had je kunnen zeggen, nou ja, dat is een Joodse bijeenkomst in dit geval. Maar dat is niet de betekenis van het woord. Heb u dat? Het is vergadering. En als ze ergens een vergadering houden, dan is het niet de vergadering van gelovigen, per definitie. Het kan ook een andere vergadering zijn. Mijn vader zong vroeger een liedje thuis. Als vader na het vergadering gaat, waarom het vergadering is, weet ik niet. Als vader na het vergadering gaat, dan wordt het s'avonds wel eens een beetje laat. En dan zegt moe, ben jij daar vent? Hoe gaat het liedje verder? Nou ja, goed. Dat is van Pichuis of van Louis Davids of van... Dat is van heel lang geleden een van onze Nederlandse grote cabaretiers. Maar goed. En ik als kind begreep het nooit, want ik kende maar één vergadering. Dat was de vergadering van gelovigen. Dus het heeft lang geduurd voordat het woord zich daarvan losgemaakt heeft in mijn gedachten. Dat je ook wel eens een vergadering kunt hebben van de Bodegraafse Pluimvee- en Konijnenvakvereniging. Waar mijn vader trouwens gedurende korte tijd voorzitter van was. Maar goed, daar ging hij ook naar de vergadering dus. Maar dat was niet de vergadering van gelovigen. Ik moet dat even onder uw aandacht brengen. Synagoge is niet noodzakelijk de sjoel van de Joden. Hier wel uiteraard, maar als u het later in brieven tegenkomt, zegt het niks. Het is het gewone Griekse woord vergadering. Goed, hij ging wederom in de synagoge en al daar was een mens. Dan valt het weer mee, denk ik altijd, maar vooruit. Al daar was een mens. U weet, teksten mag je niet half lezen, hè? Al daar was een mens, hebbende een verdorde hand. Als ik het lees, denk ik altijd, in de zin van, dokter, ik heb een verdorde hand. Dan kijkt hij aan, dan weet hij niet waar je het over hebt, denk ik. Maar goed, hè. Een bakker doet mij een beweegbrood. Die aardige Bijbelse termen die verder nergens voorkomen. Ik hou daarvan, hoor. Hebbende een verdorde hand. Dat wil zeggen dat er geen leven in was, dat hij verlamd was, dat hij niet bewegen kon. Hij deed niks meer, hij hing de slaap bij, dan is hij ook verdord, of wat het me wezen mag, hè. Nou goed. En zij namen hem waar, wie die zij zijn staat er niet meteen bij, maar dat zijn uiteraard de lui die vergaderd waren. Zodat je toch bij het woord vergadering terechtkomt. In de synagoge. Zij namen hem waar, of hij op de Sabbat hem genezen zou. Dat wil zeggen, er werd van hem verwacht dat hij het doen zou, dat hij genezen zou, maar zou hij het vandaag doen op de Sabbat? Zou hij zich wel houden aan de Joodse wet? Is eigenaardig, overigens. Want op die Joodse wet doet de Heer hierna een beroep. In de volgende verse. Maar goed, waar het nu maar om ging, is dat ze hem ergens van wilden beschuldigen. Komt in de Bijbel vaker voor. Dat men zoekt iemand ergens van te beschuldigen. Dat is eigenlijk politiek, hè, dat weet u. Zo werkt dat in de... Toch, in de politiek. Iets tegen iemand inbrengen om zijn imago te schaden. Of wat het maar wezen mag. In de Bijbel komt dat nogal eens voor. Bij Daniël bijvoorbeeld. Ze zochten iets om hem van zijn hoge positie te wippen, zal ik maar zeggen. Dus ze konden niks tegen hem vinden. Toen hebben ze speciaal een wet ontworpen om hem iets te kunnen maken, hetgeen min of meer lukte. Maar goed, daar ga ik maar niet op in, hè? Maar zo is dat, hè. Ze wil hem ergens van beschuldigen. Nou goed. En hij, de Heer Jezus, hij zei tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden, het wordt een show. Voor een publieke gebeurtenis. Hij moest in het midden van de synagoge, of te midden van de vergaderden, want daar moet je bij blijven eigenlijk, hè, moest hij gaan staan. En hij zei, dat zei hij tot die man met die verdorde hand, en hij zei tot hen, de vergadering dus, is het geoorloofd op sabbatdagen, goed, hij vermijdt het hele probleem, hè. Hij stelt gewoon hen voor de keuze, hij vraagt eerst min of meer of het geoorloofd is of hij toestemming kan krijgen. Hij is een slag vol. Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. Want ja, volgens de Joodse wet was het in elk geval geoorloofd om op de sabbatdagen goed te doen. En zeker om iemand te redden. Zelfs het vee eventueel. En dat komt zelfs in de Mosaïsche wet nog voor. Ik kan het allemaal niet opzoeken, maar daar staat het in. Als op de sabbat je iemand zijn ezel in de put valt. Of in de, je kan het je niet voorstellen, maar het kan gebeuren, niet waar? Ik wil je niet bang maken. Voor degene die nog met ons ezel moeten rijden. Maar het zou kunnen gebeuren. Laatste keer zagen we trouwens een ezel in een kloof liggen. Dood. Ja. Het zou kunnen gebeuren. Maar als een beest valt in de put of in de greppel of wat er maar was, zegt de wet, dan moet men die eruit halen. Ook al is het sabbat. Reddingswerk is juist speciaal voor de sabbat. Of het jodendom dat in hun wet had opgenomen, weet ik niet. Maar het schijnt zo te zijn dat men wel degelijk goed mocht doen op de sabbat. Met andere woorden, ja, er is weinig tegenin te brengen. Het mag, wilde ik zeggen. Men zou hooguit kunnen zeggen, maar het is niet nodig. Die man heeft al zo lang een verdorde hand. Dat kan toch ook op maandag ook. Hè? Toch? En dat zal hun argumentatie wel geweest zijn. Maar vooruit. Is het geoorloofd om dat te doen? En als zij hen met, let op, het gaat natuurlijk niet om die wet, hè, dat is helemaal niet aan de orde eigenlijk. Waar het om gaat is dat ze hem op een of andere grond willen veroordelen, willen beschuldigen. Dat is waar het om gaat. Maar goed. En als zij hen met toorn rondom aangezien had, dus je zal denken, het is letterlijk in het midden. En daar stond die man met die verdorde hand en de Heer Jezus ook. En dan keek rondom, keken ze vertoornd aan. Daar staat erbij, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. Het is een mooie zin. Maar voor zover ik weet is hij hier verdwaald. Hoort hij hier niet te staan. Dat weet je nooit helemaal zeker, eerlijk gezegd. Ik ook niet. Maar het schijnt dat hij er niet hoort. Dat moet ik me ook maar laten wijsmaken door degenen die er echt verstand van hebben. Maar het laat zich aanzien dat iemand dat erbij gezet heeft, omdat hij misschien te veel vasthoudt aan het lied. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woord was altijd vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. En dat soort dingen, dat is natuurlijk niet waar. Hij was wel degelijk bij gelegenheid toornig. En vooral als het ging om dat woord van God, de verkrachting daarvan namelijk, dan was hij woest bij gelegenheid. Nou ja, dat gepaard gaat met droefheid daarover, dat zal wel, maar of het hier staat, voor zover ik weet niet. Maar goed. Maakt mij verder niks uit, maar voor de statistiek maak ik er maar melding van. Als je hen met toorn rondom aangezien had, dat wil zeggen eigenlijk iedereen, dus min of meer, hè, de hele vergadering, zei hij tot de mens, die ene, strek uw hand uit. En hij strekte ze, want u weet de normale positie van de hand is zo'n beetje zo half dicht. Een hand hoort open te kunnen. Sterker nog, het normale woord voor hand, als ik het zomaar zeg, jat, weet u wel, jat, weet iedereen. Dus ook Jiddisch, maar het is Hebreeuws ook, staat voor open in de eerste plaats. Ik ken zelfs schriftplaatsen waar het helemaal niet duidt op een hand, maar waar het kennelijk gereken betekent open. Het wordt zelfs gebruikt ter aanduiding nu van land, een wijd open land. En daar kun je het niet eens met hand vertalen. Het is in de eerste plaats een geopende hand. In de zin van een hand die wat ontvangen kan, maar in ieder geval een hand die wat doet. Zie? Nou goed. Dus strek uw hand uit. En hij strekte ze. Waar nog bij komt dat gewoon de onderarm daarin betrokken wordt bij het woord hand. Hè? Als het dan hand is, dan is het niet maar dat vanaf de pols, maar is inclusief de pols, de onderarm. Maar dat tezijde, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. Dat laatste, dat schijnt er ook niet bij te staan. Dus als je één keer begint met er wat bij te schrijven, dan is het eind zoeken. Gezond gelijk de anderen. Ik geloof dat het uit Lucas komt dan waar het er wel bij staat. Want deze geschiedenis wordt ook vermeld in Lucas 6 en in Matthäus 12. Maar hier schijnt dit er niet bij te staan officieel. Maar het was wel zo. Zijn hand werd hersteld. Gezond gelijk de anderen. Dat was het dan. En over het wonder als zodanig wordt niet gesproken. Dat vindt niemand belangrijk. Dat merk je altijd. De fariseeën hebben geen belang bij de genezing van degenen die mankerend zijn. Die gebrek lijden. En ook niet bij de redding van zondaren. Gaat het hun slechts om de traditie. Het in stand houden van de ijdele wandeling die hun van de vaderen is overgeleverd. Die was van Petrus, 1 Petrus 1. Nou goed, er wordt verder niks over gezegd. Dit staat hier zo en daarna is er natuurlijk in de loop der eeuwen veel over gezegd. Hè? En dat laat zich ook makkelijk raden. Zo van, de man moest zijn hand uitstrekken. Hij kreeg een opdracht, zoals iemand tegen iemand anders gezegd werd. Een kreupele bijvoorbeeld, sta op, neem je bed op en ga maar een eindje wandelen. Of zoiets. En dan is het altijd het punt dat men dat ook doen moet. Dat weet u toch, hè? Maar ik hoef u toch niet te vertellen, hoop ik, dat als de Heer wat tegen je zegt, dat je dan daar gehoor aan moet geven. En dat je niet moet zeggen, maar dat kan ik niet. Dat lijkt me toch duidelijk, hè? Nou, zo wat, en dat kun je niet. Dat maakt niet uit. Als de Heer zegt, doe je dat gewoon. En dat is een van de meest opmerkelijke dingen bij zoveel wonderen of tekenen die de Heer deed. De Heer gaf een opdracht en men deed het gewoon. Ja. Maar u zult begrijpen, hopelijk met mij, dat er nog wel wat meer achter steekt dan alleen dit. Per slot, aan de ene kant geloven wij niet dat de Heer er een gewoonte van maakt, op wat voor wijze dan ook, om mensen, ook gelovigen, lichamelijk te genezen. Daar heb ik niet eens leerstellige of bijbels leerstellige argumenten voor nodig, sprak hij arrogant. Want het blijkt dat tot op heden alle gelovigen tot nog toe zijn overleden. Noodlottig, mag je wel zeggen. Toch? Op een gegeven moment werden ze zwak, ziek en misselijk of liepen onder de tram, wat het maar was. Het lijkt mij een duidelijke zaak, daar komt een keer een eind aan. En om dan onderweg naar het noodlot dan nog een keer genezen te worden, dat is nuttig, dat geef ik meteen toe. Dat zou ik ook prettig vinden, mocht het me overkomen. Maar te denken dat dat de bezigheid van de Heer is, dat is hem toch wel erg naar beneden trekken, lijkt mij. Dat is niet zijn bezigheid. God maakt, repareert niet de oude schepping, dat is niet zijn bezigheid. Dat wil niet zeggen dat hij het niet soms doet, voor een stukje, als het hem uitkomt, maar het is niet de regel. God repareert niet de oude schepping, God maakt een nieuwe schepping en neemt de oude weg. Helemaal. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar deze tekenen dan wel wonderen. Natuurlijk hadden ze praktisch nut in het verleden voor degene die het betrof, maar dat was het dan ook. Voor de rest weten wij dat het tekenen zijn van de grotere werken die de Heer in onze tegenwoordige tijd doet. En dat gedemonstreerd zijnde in de vele tekenen en wonderen van de Heer en later van de apostelen, lijkt het mij ook voor de hand te liggen dat hij daar niet langer mee bezig blijft. Ik bedoel, het teken is duidelijk genoeg. De tekenen zijn herhaald, nooit zoveel tekenen en wonderen gedaan als in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Dat is een keer opgehouden en dat is het dan. Of je dat nou leuk vindt of niet, daar blijft het bij. Wat moet je er meer van zeggen? Maar er worden toch wel eens mensen op wonderbaarlijke wijze genezen in onze dagen. Dan zeg ik, ja, dat zal wel. Wat bedoelt u? Hoe bedoelt u? Ja. Hè? U bedoelde dat u vond, u van mening was, dat zo iemand niet genezen kon. Oh ja, wat weet u van de mens? En wat weet u van de biologie, de natuurkunde en de wetmatigheden van de oude schepping? Wat weet u ervan wat ik niet weet? Hoezo? Wonderbaarlijk. Ja. Er gebeuren zoveel dingen die, waar we geen flauwe notie van hebben in de praktijk. Dat het heeft geen zin om daar verder op in te gaan. En bovendien, die paar die het overkomt, daar acht ik nog heel goed van mogelijk dat men de oorspronkelijke diagnose verkeerd gesteld heeft. Dan zijn we weer van de helft van die gevallen af. Ik bedoel, daar blijft echt weinig van over, hoor, van dat soort dingen. Dat ben ik serieus. En verder ga ik er liever niet op in, op dit soort zaken. Men laat zich wat wijs maken. Bijvoorbeeld dat men genezen is, en dan is men soms ook genezen. Maar dat kan ik wel verklaren, dat vind ik zo wonderbaarlijk niet. En uw dokter kan dat waarschijnlijk ook wel, al zal u zich niet haasten om dat te doen. Maar goed. Waar het over gaat nou juist, is dat dit soort wonderen, dit soort tekenen in onze dagen niet gebeuren. Dat wil zeggen, God doet het niet, hij heeft ook gezegd dat hij dat zo niet doet. Het was voor de gelegenheid, voor die bepaalde periode uit de Bijbelse geschiedenis. Eigenlijk zijn er maar drie perioden in de Bijbelse geschiedenis. Heb ik u dat al eens verteld? Er zijn maar drie perioden in de Bijbelse geschiedenis waar dit soort wonderen gebeurden. Er is helemaal geen regel. Integendeel. Er zijn maar drie perioden. Dat is die van Mozes en Jozua. En die noem ik in één adem, omdat Jozua de opvolger was van Mozes na diens dood. Mozes en Jozua. Daarna de periode Elia en Elisa. En die noem ik in één adem, omdat Elisa de opvolger was van Elia na diens dood. En daarna de periode van de Heer Jezus en de apostelen. En die andere twee perioden die ik noemde zijn daar een voorafschaduwing van. En de betekenis van de tekenen van zowel de eerste twee perioden als ook van die laatste, de betekenis van die tekenen is precies dezelfde. Namelijk zijn tekenen van de levenbrengende kracht van de Messias. Leven uit de dood, uiteindelijk. Daar komt het op neer. Van wedergeboorte. In allerlei aspecten, in allerlei toepassingen, onder allerlei omstandigheden, maar het is altijd hetzelfde. Die heb je toch, hè? Nou goed. Dat wil zeggen, zo regulier waren die tekenen helemaal niet. Integendeel, het is een bepaalde periode en via bepaalde profeten, want zulke lui worden in de Bijbel, worden volgens de Bijbel geacht profeten te zijn, volgens de Bijbelse betekenis van de term. Overigens. Zodat we ons afvragen, waar is dit een teken van? Nou, dat is makkelijk, dat is een dode hand en die wordt weer levend. Ik zeg het maar even populair, want er is niks moeilijks aan. Dat is een beeld van wedergeboorte. Stapje verder. Het gaat om een hand die gebruikt zou worden. Beter nog, een hand die gevuld zou worden, want de hand per definitie open, zeg ik dan maar, hè. De open hand, de geopende hand, zou gevuld worden en wel van Gods wegen. En als men de hand niet gebruiken kan, dan wel niet uitstrekken kan en dus niet openen kan, dan zegt de Heer, oké, dat regel ik. Strek hem maar uit. En hij doet het. Waarna hij die hand kan vullen. U kent de uitdrukking, de handen vullen, iets te doen geven, betekent het, en meer specifiek komt de uitdrukking voor in verband met het priesterschap onder het oude verbond, waarbij de Heer zei dat hij de handen van de zonen van Aaron zou vullen. Ik ben ook van mening dat de uitdrukking opheffende heilige handen geen andere betekenis heeft dan die. Het uitstrekken, opheffen, het uitstrekken van geheiligde handen en heilige handen zijn handen die gewijd zijn aan de dienst van God, want dat is wat heilig is. En waarom zouden die handen worden uitgestrekt of opgeheven? Omdat God ze zou vullen. Hebben die nog? De Bijbelse gedachtegang. Daar is uiteindelijk niks moeilijks aan. En de genezing van die hand wil zeggen dat instrumenten die van een instrument, laten we maar één noemen dan, dat onbruikbaar was geworden blijkbaar, of altijd al onbruikbaar was, dat kan ook, maar in ieder geval het onbruikbare instrument alsnog bruikbaar gemaakt wordt. Het was onnuttig en is daarna nuttig geworden. Die heb ik nog even nagevraagd. Hè? Aan Onesimus. Onesimus. Dat is familie van Nico waarschijnlijk, maar dat doet er nou niet toe. Onesimus. Ja. Nou goed. Je kent Onesimus? Uit de brief aan Filemon. Dat was die weggelopen slaaf die onnuttig was. Maar hij is weer nuttig geworden tot de dienst. Aan de Heer namelijk. Was de bedoeling. En dat is wat zijn naam ook betekent. Onesimus. Nuttig, bruikbaar. En dit lijkt vergezocht, deze verwijzing, maar het is hier niet, want het gaat precies hierover. Wij kennen trouwens, laat ik de korte route maar nemen, wij kennen trouwens nog iemand in de Bijbel wiens hand verdord was en die weer bruikbaar werd. Dat was maar even trouwens, maar niettemin gebeurde het. Nee, niet Rehabiam, maar ja, de wissel lag verkeerd. Het was Jerobiam, het was die andere. 1 Koningen 13. Daar hebben we net achter de rug de splitsing van heel Israël, laten we zeggen van de 12 stammen, in 2 en 10, in de twee rijken. Waarbij Jerobiam uit de stam van Efraïm, uit Jozef, ten tonele gevoerd wordt, vooraf al, want we krijgen een kijkje in de keuken, achter de schermen, tussen de coulissen of hoe het maar heet, waarbij tot Jerobiam gezegd wordt, door de Heer, ik heb u uitverkoren en je krijgt 10 stammen van Israël mee, daar zul je koning over zijn. Een koning uit Efraïm. En de stam van Juda bleef gewoon bij de zoon van, nou ja, een van de zonen van Salomo, Rehabiam. Ze bleven trouw aan die koning, hoewel hij de belastingen aanzienlijk verhoogde. Wij Nederlanders hebben daar al een begrip voor. Of niet? Nou ja, dus we zouden het niet over politiek hebben. In elk geval, ze blijven trouw aan Rehabiam. En de Heer zei, nou ja, ik zal aan Juda nog een klein stammetje meegeven van Benjamin. En zodoende wordt het rijk gesplitst in 10 en 2 stammen, waarbij de naam Israël overigens meeging met de 10 stammen. Waarbij bovendien het eerstgeboorterecht van de stammen van Israël ook meeging met de 10, want dat berustte bij Efraïm. En Jerobiam, de koning, was uit Efraïm. Het lag voor de hand dus, toch? En aan de andere kant had je nog de Joden. Want zo heten de 2 stammen sindsdien, hè? De Joden. Ja, het is net allemaal achter de rug, wordt uitgebreid beschreven. Kortom, Jerobiam wordt koning over Israël, want de naam Israël gaat niet met Juda, met de Joden mee, maar met de 10 stammen van Israël. Waarom ook niet? Het is de eerstgeborene en dus de erfgenaam van de titel. Israël. Nou goed. Dat is het laatste deel inmiddels van hoofdstuk 12. Nou, niet helemaal het laatste deel. Het laatste deel van hoofdstuk 12 spreekt over de afgoderij onder de 10 stammen van Israël. Daar worden het gouden kalf weer ten tonele gevoerd, nu in Duplo. Maar daar hebben we het nou even niet over. Maar wel dat daar dus sprake is van bedrijven van afgoderij, want zo wordt het genoemd. Een eigenwillige godsdienst, afgeleid aan Mozaïsche instellingen, afgeleid van Mozaïsche instellingen, maar in de praktijk in de plaats daarvan gezet. En dan opent hoofdstuk 13 met En ziet, een man gods, een naamloze profeet. Man gods is de titel voor een profeet, maar hij krijgt geen naam mee. Het loopt ook slecht met hem af uiteindelijk, maar daar gaat het dan ook niet over. En ziet, een man gods kwam uit Juda, door het woord des Heren, tot Bethel, waar een van die tempels gewijd was aan het gouden kalf. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken. Hij mocht binnen niet, dat begrijpt u maar. Nou ja, hij stond bij het altaar om te roken. En hij riep tegen het altaar door het woord des Heren, de profeet, niet Jerobeam, hè. Hij riep tegen het altaar door het woord des Heren en zeide: altaar, altaar, zo zegt de Heer, zie, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden. Let op, de man kwam uit Juda, de profeet, en hier stond hij bij de 10 stammen van Israël die een koning hadden, niet uit het huis van David, en dat ook nooit gehad hebben overigens. En hij zei, zie, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden, wiens naam zal zijn Josia, die zal op u offeren de priesters der hoogten die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden, kortom, die zal een eind maken aan deze afgoderij. En hij gaf tenzelfde dagen een wonderteken, zeggende, dit is dat wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft, ziet, het altaar zal vaneen gescheurd en de as die erop is zal afgestort worden. Zei de profeet allemaal, hè? Terwijl Jerobeam, de koning, van de 10 stammen erbij stond. Het geschiedde nu, als de koning het woord van de man gods hoorde, het welk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende, grijp hem. Maar zijn hand, die hij tegen hem uitgestrekt had, verdorde, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. Dan is hij ook verlamd. Nou ja, verstart. Maar niettemin, het doet niks meer. Hè? En het altaar werd vaneen gescheurd en de as van het altaar afgestort, na dat wonderteken dat de man gods gegeven had door het woord des Heren. Het altaar stortte in, zomaar, spontaan. En er stond de koning met zijn hand waarin hij mee kon. Grijp hem. Er zijn tekeningen van gemaakt natuurlijk, door Rembrandt ook of niet, weet ik niet meer. Maar natuurlijk, grijp hem. Maar goed. Toen antwoordde de koning en zeide tot de man gods, aanbid toch het aangezicht van Jehovah uw God ernstelijk en bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen. Toen bad de man gods het aangezicht des Heren ernstelijk en de hand des konings kwam weder tot hem en werd gelijk tevoren. Zodat Jerobeam weer genezen werd. Maar waarom gebeuren deze dingen? Wat stellen ze voor? Bovendien, wat voor zin heeft het dat hij even zo staat en daarna is het allemaal weer in orde? De hand wordt een poosje verdord. Want zo heet dat dan, hè? Per slot, dat woord staat er ook in vers 4, althans in de Nederlandse vertaling, dus daar laat ik het maar bij. En het was maar voor even, daarna werd hij weer genezen, wat is er de zin van? Nou, het is niet zo moeilijk, maar wel zeer verstrekkend. Waar het over gaat namelijk, is dat dit altaar en deze afgoderij onder de 10 stammen van Israël model staat voor ook de latere afgoderij onder de 10 stammen van Israël, ongeacht welke vorm die in de toekomst ooit zou aannemen. Het maakt trouwens weinig uit welke vorm, want het gaat gewoon om iets in de plaats van de dienst aan Jehovah. Afgoderij. En afgoderij is ijdel, dat weet u trouwens, het woord ijdel is het woord voor afgod. Ben ik te snel? Ijdel. Ijdel. Een idol in het Engels is een afgod, maar het is ons woord ijdel. Leegheid namelijk. Stomme afgoden, er zit niks in, ze hebben ook niks te zeggen, dat doen ze gewoonlijk ook niet. Heel verstandig. Maar laat maar zitten. Ijdel. En welke vorm dat dan aanneemt, doet te weinig te zaken. Bovendien, het altaar in de Bijbel is altijd de uitbeelding van religie. In welke vorm dan ook. Vandaar dat je vindt zielen onder het altaar. Ze zijn gedood vanwege het getuigenis wat ze hadden. Godsdienst dus. Maar het altaar als zodanig, dat wil zeggen het altaar zelf, die godsdienst als zodanig, zou ooit een keer vernietigd worden. Teniet gedaan, er zou niks van overblijven, het hele altaar zou verdwijnen. Verwoest worden, is wat hier staat. Door een Josia, iemand uit het huis van David onder de naam Josia. Nou is het zo dat dat later in de geschiedenis ook letterlijk gebeurd is. Maar het neemt niet weg dat dezezelfde profetie een veel latere vervulling heeft gekregen. Want waar het om gaat is dat die zoon uit het huis van David onder de naam Josia uiteindelijk niemand anders is dan Jezus, want Josia is wel degelijk op te vatten als een van de Hebreeuwse vormen voor de naam Jezus. Beslot, Jezus is Griekse, dat weet u toch, hè? Spaans, ja, dat kan ook. Maar in ieder geval, het is Grieks. En hoe het dan in het Hebreeuws is, ja, Joshua zeggen we. Dat zal wel, Joshua, maar Josia kan ook heel goed. Kennelijk wordt die naam hier gebruikt. Josia uit het huis van David is de aankondiging van de komst van de Heere Jezus. Door wie een einde gemaakt zal worden aan de afgoderij, de religie, de afgoderij van de 10 stammen van Israël. Ja, en dat is wat er gebeurd is. In pak een beetje de eerste eeuw, ik wil het wel ruim nemen hoor, eerste eeuwen dan, om het niet te moeilijk te maken, van onze jaartelling, waarbij het evangelie gepredikt is geworden aan de 10 stammen van Israël, in de ballingschap, ja dat is zo, in de ballingschap. Maar het heeft tot gevolg gehad de ondergang van heel die afgoderij. In de praktijk. Nou ja, men weet er nog een heel klein beetje iets van, maar daar blijft het dan ook wel bij. Maar in het algemeen is er niks van overgebleven. En dat is wat hier wordt aangekondigd. En dat is niet het einde van het verhaal uiteraard. Want dat is één teken, maar er waren hier twee tekenen. En ze gingen gelijk op, als u begrijpt wat ik bedoel. Daar stond dat altaar, Jerobeam, als de personificatie, dat is een ander woord voor koning in dit geval, de personificatie van de staat. Hij zei het nog, l'état semba, zei hij, zei Jerobeam, het volk dat ben ik, de staat dat ben ik, dat is een koning in de Bijbel, hij is de persoonlijke vertegenwoordiger van heel het volk, en hij zei, grijp hem, is een en al vijandschap tegen de Heer, om zo te zeggen. Daarna wordt het altaar verwoest en de arm, dan wel hand, van Jerobeam wordt vervolgens weer gezond. En wat de uitbeelding van is makkelijk genoeg. Het is een profetie over de toekomst van de 10 stammen van Israël. Dat mag je hier ook verwachten, want we staan aan het begin van de geschiedenis van de 10 stammen van Israël. Ze zijn net als zodanig geïnventariseerd, ik bedoel geteld. En ingesteld, om zo te zeggen, met een poging tot het oprichten van een eigen cultuur, maar ik bedoel nou ook weer afgoderij. En terwijl dat zo is, is het volk niet geschikt om Jehovah te dienen, logischerwijze, en is het dus als hand, als instrument, als gereedschap, als wapen onbruikbaar. Tot aan de komst van de echte Josia, dat wil zeggen de Heer Jezus. Toen werd aan hen het evangelie gepredikt namelijk. Toen werd het altaar dus verwoest. Kwam een eind aan de afgoderij hier in Noordwest-Europa, om zo te zeggen. Het is zo. En het volk werd alsnog geschikt om de Heer te dienen. Want, zei de Heer Jezus, maar dat is veel later natuurlijk. Hij zei tot de Joden, Hij zei, het koninkrijk en de zaligheid, nou de zaligheid is wat Paulus zei. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. En dat is wat er gebeurd is. En de genezing van die hand of arm is een uitbeelding van, van het herstel, als je dat zo mag zeggen, van de 10 stammen van Israël. Weliswaar niet in het beloofde land, om zo te zeggen, maar wel als volk van God, als Ami namelijk. Dat is het genuanceerdere verhaal. Het minder genuanceerde verhaal is, de zaligheid ging naar de heiden in het algemeen. We willen niet weten welke heiden in het bijzonder. Hebben we ook geen vragen over. Gaat naar de heiden in het algemeen. Daaruit komt de gemeente voort. En dat is Ami, dat is het volk Gods. En dat is ook zo, maar dat is het erg korte verhaal. We hebben wat details overgeslagen. Iets gedetailleerder is, het ging naar de 10 stammen van Israël. Die werden weer bruikbaar. En droegen vrucht, brachten vrucht voort. Dat is in de praktijk de gemeente. En als die 10 stammen in het geloof niet blijven, zullen ook zij alsnog weer afgesneden worden. Maar dat is in de toekomst. Waar het maar over gaat, is, maar dat heb ik denk ik al een keer eerder gezegd, minstens één keer eerder, is dat al die tekenen, en ik bedoel in ieder geval, want de andere dat wordt iets moeilijker, maar dat al die tekenen die de Heer Jezus deed, en de apostelen ook trouwens later, zijn tekenen van het tegenwoordige werk Gods, waarbij een heidensvolk alsnog, maar het is Israël, dat wil zeggen de 10 stammen, waarbij dat heidense volk alsnog genezen wordt, dan wel bekeerd wordt, teruggebracht wordt, gezond wordt, uit de dood opstaat, zich opricht, hoe dat maar heten mag, alsnog wordt het Ami. Want dat was het verhaal, het Joodse volk was Ami, maar werd Lo-Ami, en Lo-Ami, dat zijn de 10 stammen, werd Ami. Maar dat was Hosea 1 en 2. En moeilijker mag dat niet zijn. Toen zei iemand, ja, maar hoezo zijn dan ineens die volkeren van Noordwest-Europa de 10 stammen van Israël? Dan zeg ik, nou, dat heb ik toch net verteld. Waar ging de zaligheid naartoe ook alweer? Historisch, waar ging het dan naartoe? Waar vind je de christelijke volkeren uit de geschiedenis, zal ik maar zeggen? Waar vind je Noordwest-Europa? Heel goed, nou, dan zijn dat de 10 stammen van Israël. I rest my case. Ja. Dat vind ik het belangrijkste argument. Dat je dat ook langs andere wijze kunt aantonen. Ja, dat is zo, ja. Maar goed, ik heb liever een Bijbels argument. En dit vind ik een Bijbels argument. Tenslotte, Ephraim zou eerst geboren, tot eerstgeborene gesteld worden. Het is precies waar het over gaat. Je hebt er twee. Je hebt Juda en Ephraim, of Juda en Jozef, zo je wilt. En met Juda, het Joodse volk, komt het niet goed. Met wie dan wel? Nou, met die anderen, met Ephraim. En dat is het dan, toch? En nou we het toch over die hand hebben, nog even iets. Want ik sla 1 Koningen 13 weg. Want ja, anders moet ik het uitgebreid bespreken. Dat heeft niet zoveel zin. Het gaat maar om het beginsel dat je die verdorde hand die genezen wordt, al kent uit het verleden. Wiens hand was dat? Ik had ook de strikvraag, dan wordt het iets cryptischer, maar ik had kunnen vragen, hoe heet die man in die synagoge eigenlijk, wiens hand genezen wordt? Nou, dan geef je als antwoord, Ephraim. Of Jerobeam. Of Jozef, van mijn part. Het is iets moeilijker, maar in ieder geval, een van die namen uit die stam, om zo te zeggen. Want zo vinden we het eerder in de Bijbel terug. Daarna wijs ik erop dat er staat, eerst maar even over die hand dan. Wij lezen in Lucas 6, meen ik, welke hand het was. Dat staat in vers 6. Het geschiedde ook op een andere sabbat dat hij in de synagoge ging en leerde en er was een mens en zijn rechterhand was door. Hadden we precies bedacht, ja. De rechterhand. Want nog een paar hoofdstukken verder in de Bijbel terug, waar legde Jacob zijn rechterhand ook alweer? Want hij had ook twee handen, weet je wel. Hij verwisselde ze in, wat is het, Genesis 48. ging over de zonen van Jozef, zodat je daar al geen twijfel over hoeft te hebben. Maar hij legde zijn rechterhand op Efraïm, dat was de jongste, dus hij legde zijn rechterhand links neer en zijn linkerhand rechts. Dat wil zeggen, hij legde zijn rechterhand op Efraïm, beloofde hem het eerst geboorterecht. Jozef zei, nou, dat is het verkeerde handje, pa. En pa zei, ja, dat weet ik. He, dat waren ongeveer zijn laatste woorden. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Zo werkt het nou een keer. Maar u en ik weten dat van Efraïm en zijn eerstgeboortezegen weinig terecht is gekomen. Ga de geschiedenis maar na. Nou ja, na de uitocht uit Egypte, bij de uitocht uit Egypte was het eerst iemand uit Levi. Nou, twee mannen uit Levi die het volk leidden door de woestijn. Daarna kwam het leiderschap van het volk terecht bij Jozua. Die was uit Efraïm, maar daarna hield het ook gewoon op. Toch? En van Efraïm hoor je verder niet veel bijzonders meer. Het is een van de stammen van Israël, daar houdt het verhaal bij op. Totdat je na de heerschappij van Salomo, waar we zojuist waren in 1 Koningen, terechtkomt bij de splitsing van het Rijk. En dan vind je toch even weer iemand uit Israël die bovendien uit Egypte gehaald was, want daar was hij lange tijd, Jerobeam, leuk hè, uit Efraïm, het hoofd van de stam van Efraïm, dus historisch de erfgenaam van Jozua, want die was ook hoofd van de stam van Levi, van Efraïm in zijn dagen, dat weet u toch hè, stamoudste, opperhoofd zal dus in Amerika zeggen, maar vooruit, hè. En in dit geval was het Jerobeam, maar ook dat huis van Jerobeam, dat was dan wel uit Efraïm, maar dat liep ook dood. Er kwamen later andere koningen uit andere families enzovoorts. Kortom, er is niks van terechtgekomen. Bovendien, die 10 stammen zijn allemaal in Assyrische ballingschap verdwenen, meer dan 700 jaar voor Christus. Dus ja, wat is er nou terechtgekomen van die zegen van die rechterhand van vader Jacob? Hè? Helemaal niks. Ja, Jozef, zijn takken groeien over de muur. Ja, dat zal wel helemaal verdwenen, zal ik maar zeggen. Hè? En toch, men zou die zegening eens moeten lezen en zich afvragen, wat is er van terechtgekomen? Maar het punt is dat inderdaad die rechterhand gezond gemaakt geworden is. Dat wil zeggen, Efraïm is hersteld geworden, want sinds de komst van Josia. Jezus uit de stam van, uit het huis van David, uit Juda dus, is inderdaad Efraïm bekeerd geworden. Efraïm is aan zichzelf ontdekt geworden. Dat is Jeremia 31. Dat hoofdstuk over het nieuwe verband, weet u wel. Ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond maken. In dat hoofdstuk staat, het gaat over Efraïm. Efraïm is mijn eerstgeborene. En als hij aan zichzelf ontdekt zal zijn, dan zou hij zich bekeren. En dat weet hij weer ineens wie hij is. En weet ook meer van welke beloften hij de erfgenaam is. Want dat hoort bij iemands identiteit, hè? Afkomst en het erfrecht enzovoorts. En als hij aan zichzelf ontdekt zal zijn, dan zal hij zeggen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik wil uw dienstknecht wezen. En dan zegt pa, nou, ik stel je tot zoon. Maar dat staat niet in Jeremia 31. Dat staat in Lucas 15. Toch? Geloof wel. De gelijkenis van de verloren zoon. Dat verhaal is het. Het wordt hier geïllustreerd. En dat herhaalt zich, dus we zullen het er nog vaak genoeg over hebben. Maar het is maar dat u begrijpt wat hier gebeurt. En nog iets, er staat uitdrukkelijk ook in Marcus 3. Hij zei tot de mens die de verdorde hand had, sta op. Normaal wordt dat gezegd tegen een dode of een kreupele. Maar het maakt niet uit, deze heeft een verdorde hand, maar de opdracht blijft hetzelfde. Sta op. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Nee, niet letterlijke dood, maar overdrachtelijk, hè? Nou goed, sta op, en er staat zelfs, sta op in het midden. En ik zeg het er vaak bij, soms speelt het geen rol van enige betekenis, maar bij dat midden moet je altijd in de gedachte houden dat het de dominante positie is. Volgens het klassieke taalgebruik, en dus ook in de Bijbel. Het is maar niet te midden van, maar het is in het midden, want daar hoort de troon te staan. Daarom wordt Jeruzalem genoemd de navel, wat een metafoor is voor het midden van de aarde. Daarom stond, het zij de boom des levens, het zij de boom de kennis des goeds en des kwaads, in het midden van de hof. Welk het maar was, maar het is een kwestie van perspectief naar het schijnt. Maar goed, het doet er nou niet toe, maar in het midden, want in het midden is de troon. Als het er helemaal over gaat. En dat is hier ook zo, deze man wordt, tot deze man wordt gezegd, sta op en in het midden. Zal ik nog eens even verder gaan? Dat betekent natuurlijk dat wanneer dit vervuld wordt, want dit is profetisch dus, hè, wanneer het vervuld wordt, zal dus Efraïm een dominante positie krijgen te midden van de volkeren. Dat is ook inderdaad gebeurd, want we praten over de Angelsaksische volkeren die in de wereld nog steeds dominant zijn. En we zijn zo'n 2000 jaar verder. Nee, dat blijft niet lang meer zo, dat heb je ook begrepen. Maar ja, er wordt altijd op afgedongen. Maar dat blijft ook niet lang meer zo, maar het is wel zo geweest. Daar gaat het maar om. Sta op in het midden. Maar de uiteindelijke vervulling van dit soort profetieën is niet gelegen in de dominante positie van de 10 stammen van Israël in de wereld. Dat is het misverstand, het hardnekkige en noodlottige misverstand van de zogenaamde Brits-Israël-beweging. De uiteindelijke vervulling is, moet nog plaatsvinden, want in de betrekkelijk nabije toekomst zal gezegd worden, sta op in het midden. Dat is met de bezuin Gods en de stem des aartsengels. Ik bedoel, nee, dat is bij de opname van de gemeente. Want daar zal de vrucht geopenbaard worden, gezien worden, gedemonstreerd worden van dit werk van de Heer in Efraïm, dat wil zeggen in de 10 stammen van Israël. Het resultaat daarvan is de gemeente en die zal inderdaad opstaan in het midden in een dominante positie. Dat staat trouwens ook in 2 Thessalonicenzen 2, maar helaas is het woord dat daar gebruikt wordt zo zwak mogelijk vertaald met worden. En dan zal uit het midden worden, staat er, hè? Wat hem nu wederhoudt zal uit het midden worden weggedaan, staat er geloof ik bij. De vertalers hebben van alles erbij ingevoegd. Sorry, dat kan ik ook niet helpen. Maar wat daar staat is zal in het midden neergezet worden. Zal vanuit het midden oprijzen. Inderdaad, niet in het midden komen, het is daar al, maar het zal van daaruit geschieden. Want zo wordt het woord meestal vertaald. Dat is ongeveer de gemiddelde betekenis ervan. Het zal geschieden en het geschieden dat. Er was er eens. Dat wil zeggen, er rijst iets op, is het idee. Er zal iets neergezet worden. Dat is de aanstelling van de gemeente tot zonen. Dat wil zeggen, met de uitwerking daarvan, natuurlijk voor de wereld. Logischerwijze. Het zal in de positie van heerlijkheid geplaatst worden. Sta op in het midden. En dat is waar het om gaat. Goed, dat is die uitdrukking. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Ja, wat ik er nog meer over moet zeggen is dit. Deze geschiedenis, ik weet dat het tamelijk voorbarig is wat ik nu zeg, maar deze geschiedenis is in elk geval een aanwijzing. Ik slik het woord bewijs in, want ik denk ook dat je uit typologie niet veel mag bewijzen, dat het daar ook niet voor is. Maar typologie illustreert, hè? Het geeft plaatjes erbij. En ik ben van mening, laat ik het allemaal gewoon zo zeggen, ik ben van mening dat men in de dagen van het Nieuwe Testament, ik bedoel in de dagen van de handelingen, heel goed wist wie die 10 stammen van Israël waren en waar ze waren. En dat de Joden dus ook met grote nadruk gezien hebben dat het evangelie van Jezus van Nazareth, van de Nazarener, geaccepteerd werd en zelfs gretig werd aanvaard door de Kelten, om zo te zeggen, door de 10 stammen van Israël. En ze hebben dat geweten, ze hebben dat gezien. En dat is een van de redenen voor hun haat tegen het christendom. Dat men wist wie het waren, ja, daar heb ik wel een paar argumenten voor. Paulus wist het, want hij sprak over alle 12 geslachten van Israël die messiaanse verwachting hadden. Dat kon hij alleen weten als hij wist wie die 10 waren en dat het onder de 10 ook zo was. Hè? En iemand als Jacobus, die schrijft zelfs een brief aan 12 stammen. Dan moet hij historisch toch, lijkt mij, min of meer geweten, of je moet hem meteen profetisch verklaren. Maar meer voor de hand ligt dat het historisch eerst een actuele betekenis heeft. Dat hebben alle profetieën. Dus als die schrijven van 12 stammen in de verstrooiing, moet je ook geweten hebben wie dat waren. Anders kun je er geen brief naartoe schrijven, logischerwijze. De genezing van deze dorre hand is dus een uitbeelding van het herstel. De bekering van de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd, daar komt het op neer. En het wordt aangedikt door vers 6. De Farizeeën en de Herodianen tezamen hielden raad tegen hem hoe ze hem zouden doden. Waarin ons gewezen wordt op de vijandschap van het Jodendom. Waarvan de Farizeeën, zowel als de Herodianen uiteraard, vertegenwoordigers zijn. De Sadduceeën in veel mindere mate. Want ja, vrijzinnig is vrijzinnig. Dat maakt verder niet zoveel uit. Maar Farizeeën hadden Joodse verwachtingen uiteraard specifiek. En de Herodianen ook. Want Herodes werd geacht Jood te zijn, hè? Dat weet u toch, hè? Nou goed.
In Lucas 6 staat dat ze werden vervuld met aanzienlijkheid.
Ja, buiten zichzelf, als het ware, ja. Haat. Wilde haat. En daar gaat het om. Let op het contrast. En daarmee kom je ook naadloos op het volgende vers terecht. Ik wil niet zeggen dat je het zelf had kunnen bedenken, maar een beetje wel, denk ik. Namelijk, en Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee. En hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea. En van Jeruzalem en van Idumea. Dat is helemaal in het zuiden. Idumea, dat wil zeggen, dat is van Edom. Idumea is afgeleid van de naam Edom via het Grieks. En Herodes werd geacht een Edomiet te zijn van geboorte, een Idumeer. Maar hij was althans naar de buitenkant een aanhanger van het judaïsme. Waarschijnlijk gewoon om de Joden onder controle te houden. Om zijn macht over hem gevestigd te houden. Maar ze zagen in hem een soort messiasfiguur. Nou goed. En van over de Jordaan en van omtrent Tyrus en Sidon, dat is zeg maar Libanon. Een grote menigte, gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed, kwamen tot hem. Maar ze verzamelden zich bij de zee, bij het meer van Galilea. En ik zei, dat zou je wellicht zelf hebben kunnen bedenken, want langzamerhand weet je hoe dat zit, hè. De zee van Galilea is de Galische Zee, overdrachtelijk gesproken. Het staat model, de zee staat model voor de zee hier in Noordwest-Europa. Bij de Galliërs, niet de Galileërs, maar de Galliërs. Maar in het Hebreeuws is dat volstrekt hetzelfde. Galileërs of Galliërs, dat maakt geen verschil. En de betekenis van de term ook niet. De betekenis van de term is die van vreemdelingen, voorbijgangers, beetje veel, foreigners. En via Gallië kom je bij Kelten. Dat is hetzelfde woord, maar weer in een andere taal. En de betekenis blijft gelijk. De vreemdelingen, ze zijn onderweg op trektocht. Ze zijn ook verantwoordelijk uiteraard voor de grote volksverhuizing in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Maar goed, ik laat het maar weer gauw liggen. Maar het noemen van deze plaatsnamen is duidelijk genoeg. En het is bovendien illustratief voor de verzameling van de gemeente, de gelovigen rondom de Heer Jezus uiteraard. Hè? Zijn discipelen, de zee. U weet wel, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En toen kwam er een grote schare. En toen ging hij in een bootje op zee. En vanaf de zee predikte hij in gelijkenissen aan degene die op het land waren, om zo te zeggen. Schitterende uitbeelding van de zaligheid gaat naar de heidenen bij de zee en dan vanaf het scheepje op zee, dat is de gemeente. Van daaruit namelijk wordt de boodschap gepredikt. En datzelfde plaatje kennen we ook van Paulus. Op zee met een schip en zo. Hè? Hij zei, met christendom loopt het slecht af, maar met ons goed. We zullen de boot verliezen, maar we worden alle 276 behouden, zei hij. Hè? En bij Jona was dat hetzelfde het geval. En bij Jozef en Arimathea ook, maar die staat niet in de Bijbel. Dat verhaal. Maar dat kent u hopelijk. En anders maar niet. En let op het noemen van Tyrus en Sidon, want Libanon, Tyrus en Sidon, dat is het gebied van de Phoeniciërs, zo u wilt. Maar de Phoeniciërs waren ook Israëlieten. Ja, dit is wat lastig om weer uit te leggen. Laat ik maar wat anders zeggen dan. Dus dit, dat Tyrus en Sidon, dat ligt dan aan de Libanon, maar Libanon is Albion. Dat wil zeggen, de naam van Libanon wordt genoemd, historisch is het ook Libanon, maar profetisch is het Albion. Libanon, het is gewoon hetzelfde. Alleen onder Albion verstaan wij de Britse eilanden. En dat is weer zo, omdat die kust wit is, want Laban van Libanon, en van oom Laban natuurlijk, maar ook van Albion, betekent wit. Hebben jullie nog? Ja, the White Cliffs of Dover. There'll be bluebirds over the White Cliffs of Dover. Mooi tekst, hè? Blauwe vogeltjes. Over de wit, nou goed. Tyrus en Sidon. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Het zijn verwijzingen eigenlijk naar oud-testamentische uitspraken. Maar die uitspraken zijn uitspraken over het tegenwoordige tijd feitelijk. De zegeningen van het nieuwe verbond, die aanvankelijk niet bij Juda zouden terechtkomen, maar wel bij Efraïm, dan wel bij Libanon of Albion, dan wel bij de Phoeniciërs, of hoe het maar heten mag. Hè. Ik ga er niet meer over zeggen nu. Maar het gaat erom dat het verhaal bij elkaar past. En let nou op vers 9. Hij zei tot zijn discipelen dat een scheepje steeds omtrent hen zou blijven, om der scharen wil, opdat ze hem niet zouden verdringen. Dan denken we, nou ja, het was erg druk aan de oever. En mocht het nou te druk worden, dan konden ze altijd in dat scheepje achter hem. Het is aan de kust, weet u wel. En u weet hoe het er daaruit ziet. Het is makkelijk een bootje bij te houden. Dan konden ze zich terugtrekken in een bootje enzovoort. Ja, leuk hoor, zulke details. Dit is het woord van God. Wat gaat het ons aan? Wat heeft dat er nou mee te maken? Zo'n organisatorische maatregel. Uit veiligheid een bootje achter de hand houden. Wij weten trouwens dat het bootje helemaal niet nodig was. Want de Heer heeft een reputatie dat hij over het water kon lopen. He? Maar wij kennen dat bootje. Dat bootje dat vaart op zee en is een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Welk bootje dan ook in de Bijbel. Het begint trouwens met een reusachtige schuit. Met een ark van Noach. Er zit nog wel wat meer aan vast natuurlijk bij gelegenheid. Maar toch in essentie blijft het altijd hetzelfde verhaal. He? Degene die ontkomen omdat ze gelovigen zijn. Gelovig overblijfsel blijft over uit de zee, uit de volkeren, in één schip. Het drijft op de golven. Naar de andere kant, om zo te zeggen. Naar een nieuwe wereld. Bij wijze van spreken in de dagen van Noach. Maar in het algemeen naar een nieuw verbond en een koninkrijk en wat er mee wezen mag. Hè. Wacht een troon aan gindse kust, zingen we dan, hè, toch? En gindse zee, of wat het maar was, hè. Precies, het is een beeldspraak die we allemaal kennen. En vandaar dat bootje. Is dat hetzelfde bootje waarin hij later stapte, bij diezelfde zee, om die gelijkenissen te spreken, dan zeg ik, inderdaad, dat was hetzelfde bootje. Maar of dat letterlijk ook zo was, dat maakt mij niet uit. Maar overdrachtelijk uiteraard wel. Nou goed. Er was een grote schare, want hij had er velen genezen, alzo dat hem al degenen die kwalen hadden overvielen, opdat ze hem mochten aanraken, en de onreine geesten, als ze hem zagen, vielen voor hem neder en riepen, zeggende, gij zijt de Zoon God. En u weet nog wat ik er straks verteld heb over dat altaar, toch, van Jerobeam. Het zou verwoest worden. Kijk, die genezing van die ene hand is een uitbeelding van het hele volk als zodanig. Maar wat je hier geïllustreerd vindt, is dat het betrekking heeft op hele menigten. En zelfs volkeren, want dat ene volk kan ook onderverdeeld worden uiteraard in vele volkeren. En dat vind je hier geïllustreerd. Er werden velen genezen. Dat wil zeggen, er kwamen er velen tot geloof. Menigten onder de heidenen. Zodanig dat die boze, hoe worden ze genoemd? Onreine geesten die daar actief waren. En die zijn overal actief in de wereld. Wel, we schrikken me niet van. Het was altijd zo, het is nog steeds zo. De wereld wordt geregeerd door de overste van de macht der lucht en zijn laagste personeel binnen die categorie bestaat uit deze demonen. Die doen het handwerk, zal ik maar zeggen, in de praktijk. Daar hebben mensen dus ook mee te maken, soms. Sommigen willen er mee te maken hebben. En sommigen zijn geneigd die onreine geesten te beschouwen als goden. Want als ze hoger zijn dan een mens, dan moeten het wel goden zijn, hè? Dat weet u. Hè? En dat is wat Paulus later zegt, hè? De afgoden, ja. Wat men aan de afgoden offert, offert men aan de demonen. Dat is een andere term, Grieks woord, voor wat eventueel ook heet onreine of gewoon boze geesten. Dat weet u toch, hè? Maar ze, verleidende geesten worden ze ook genoemd, ja. Maar ze worden verdreven, blijkbaar. De onreine geesten, als ze hem zagen, vielen voor hem neder en riepen, nou ja, de personen die, waarvan ze zich bedienden uiteraard, hè, vielen voor hem neder en riepen, zeggende, gij zijt de Zoon Gods. En daar hadden ze gelijk in. Nou ja, het was enigszins prematuur, zuster, natuurlijk, dat is zo, maar voor de rest ben ik geneigd te zeggen, daar hadden ze volkomen gelijk in. Net als die ene vrouw met die pythonische geest, waar was het ook alweer? In Filippi, ja. De waarzeggende geest staat er dan, hè, die riep, deze zijn gezanten van de Allerhoogste God die u de weg tot zaligheid verkondigen. En ze hadden groot gelijk. Dat is ook zo. Er was alleen één probleem. Het was nog prematuur. Hier in elk geval. En in Handelingen, de geschiedenis van Filippi, komt er nog een probleem bij. En daarmee zijn we op het, bij het geraffineerde werk van de duivel terecht. Die doet zich voor als christen als het hem zo uitkomt. Want als je christenen wil verleiden, moet je je voordoen als christen. Vandaar, nou ja, ik ga maar weer verder. Vandaar dat ook onder ons soms mensen rondlopen die zich voor christen uitgeven, maar die het niet zijn. Die zijn alleen door de tegenstander gestuurd om, laat ik het maar met de Bijbelse term zeggen, de vrijheid te verspieden die wij in Christus hebben. Precies, dat heet de ingekropen valse broederen. Ik kan het ook niet helpen, zo werkt dat en zo doet de duivel dat. Die past zich aan, doet mee en daarna leidt hij af. Zo werkt dat. Nou goed, en dat gebeurt hier dus kennelijk ook al, maar ik blijf volhouden, hier is het nog prematuur. Daar hebben we al bij stilgestaan naar aanleiding van voorgaande hoofdstukken. Want het resultaat is, vers 12, hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet zouden openbaar maken. Waarbij de Heer dus niet zegt dat het niet zo is, maar hij zegt, ja, dat kan wel zo wezen, maar mondje dicht. Want het is zover nog niet. Ik heb u trouwens een lijst gegeven van schriftplaatsen met gelijksoortige uitdrukkingen. Namelijk uitdrukkingen waarin staat dat de Heer zegt, denk erom, niet over praten. En het wordt vele malen, dat is gewoon een regel eigenlijk. in de evangelie. Als gezegd wordt, of al was maar gesuggereerd wordt dat hij is de Zoon van God, wordt er gezegd, niet over praten. Dat komt nog, dat is pas later, dat is namelijk pas in zijn opstanding. En ook dan worden trouwens de onreine geesten de mond gesnoerd, want het is niet hun taak om dat te vertellen. Je kunt het beter horen van iemand die werkelijk gelooft en zich aan die Zoon van God heeft onderworpen, dan van iemand die dat helemaal niet van plan is. Ja, goed. Hij gebood hen dus scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. Maar het impliceert wel dat die boze geesten, of hoe het maar heten mag, dat ze verdreven worden. En dat is de gedachte ook achter dat altaar in 1 Koningen 13, waar wij waren, de verwoesting van dat altaar. Het is de totale ondergang eigenlijk van de cultuur of de religie die in der tijd bestond. En ik moet u zeggen dat tegenstanders van het christendom zich dat heel goed bewust zijn. En die leggen het ons ook voor. Hè? Die nemen het ons kwalijk, nemen het christendom kwalijk. Dat zij een einde gemaakt hebben aan oudere culturen hier in West-Europa. En ja, dat is ook inderdaad gebeurd. Misschien bij gelegenheid niet op een nette wijze, maar in het algemeen is het gebeurd door de prediking van het evangelie. En daar gaat het maar om. En meer zeg ik er liever nu niet van. Maar het is een Bijbels beginsel. Vandaar dat Sint Joris, en over die meid mag, en Sint Michael natuurlijk, dat die zeer populair zijn in Europa, onder de Angelsaksische volkeren, want die worden geacht de draak gesloopt te hebben. Toch? Dan zeggen wij, is dat werkelijk waar? Zou dat gebeurd zijn? Het antwoord is ja, dat is wat gebeurd is. Maar je moet hem wel overdrachtelijk nemen natuurlijk. Hè? Dat wil zeggen, de macht van de draak is hier inderdaad, van de duivel is hier inderdaad in hoge mate vernietigd, om zo te zeggen. Maar zoals gezegd, dat is in onze dagen wel weer anders. Want als u mij vraagt wat men spiritualisme noemt in onze dagen, is het niet anders dan het spiritisme van een paar jaar verder terug. Het is demonie. Dat is wat het is. Zodat de macht van Satan weer terugkomt, wat dat betreft. Nou goed, dan staat er, en hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. En zij kwamen tot hem, namelijk hij klom op een berg en riep er een paar bij zich die hij bepaalde opdrachten gaf. Namelijk 12 stuks, riep hij bij zich. Hij stelde er 12 opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. Wij kennen in de evangeliën 1 of 2 gelegenheden waarbij de Heer hen uitzond om te prediken. Bij gelegenheid. Daarna kwamen ze weer terug. Maar u wordt geacht te begrijpen dat de uitdrukking natuurlijk uiteindelijk ziet op wat er in de dagen van handelingen gebeurd is. Deze 12 zouden specifiek met hem meegaan, opdat zij later hem zouden prediken na zijn opstanding uiteraard. De eerste woorden van het boek Handelingen halen dat dus ook inderdaad aan. Namelijk dat de Heer is opgestaan uit de dood en verschenen aan degenen die met hem geweest waren enzovoorts. En die zijn getuigen weer zijn bij het volk. En daar in Handelingen 2 lees je dat Petrus hetzelfde zegt. Wij zijn getuigen daarvan. Dat was ook de bedoeling. We hebben hem gekend, wij weten wie hij was. Wij kunnen bevestigen en onder ede zweren dat hij is opgestaan. We hebben hem gezien, hij heeft onder ons verkeerd daarna nog 40 dagen enzovoorts. Maar bewust voor dat doel gekozen. Hij zou ze uitzenden om te prediken, maar nu nog even niet. Zij zouden ook macht hebben de zieken te genezen en duivelen uit te werpen. Dat zijn dingen die meestal ook bij elkaar horen trouwens. Maar waar het maar om gaat is dat we hier vinden de roeping van degene die we later kennen als de 12 apostelen. Nou ja, op één na dan, want één wordt er nog gewisseld onderweg, hè. Judas, die staat ook aan het eind van de opsomming. Maar deze discipelen die later apostelen genoemd worden. Dat wil zeggen, dat is na de opstanding van Christus. Hebben als apostel ook een specifieke functie. En daarbij horen inderdaad deze dingen als macht hebben zieken te genezen en duivelen uit te werpen. Let op dat dat niet gezegd wordt voor anderen dan alleen deze 12. Het is niet algemeen, maar het hoort bij wat later heet het apostelschap. Een specifieke functie waarbij gepredikt wordt, maar waarbij ook tekenen gedaan worden. En daarna zou het ook ophouden. Waarna wij lezen over 12 in vers 14 nog steeds. 12 discipelen, maar u weet dat de 12 discipelen geassocieerd worden met de 12 stammen van Israël. Dat is in elk geval zo in Openbaring 20. Maar ja, begin ik aan. Maar het is zo, dus in Openbaring 20, in het visioen van het nieuwe Jeruzalem. Daar vinden we 12 poorten en 12 fundamenten. De ene categorie wordt geassocieerd met 12 stammen van Israël. De andere categorie met de namen van de 12 apostelen. Zodat ze de apostelen en de stammen van Israël met elkaar in verband gebracht worden. Niet dat de apostelen een beeld zijn van de stammen van Israël of andersom. Maar het hangt in ieder geval samen met het begrip 12. Want 12 staat nou eenmaal voor heerschappij. In de getalssymboliek. Het is altijd moeilijk om het met één woord te zeggen. Maar ik doe het nou toch maar even. Hè. En dat nieuwe Jeruzalem in Openbaring is een uitbeelding. Let op wat ik nu zeg. Ik bedoel het zeer serieus. Is een uitbeelding. Niet meer dan dat. Het is niet een letterlijk ding. Het zal ook niet een letterlijk ding zijn. Het is een visioen. En het, ja, dat weet iedereen. Openbaringen zijn allemaal visioenen, dat is allemaal symboliek. Dat geldt ook voor de laatste twee hoofdstukken. Dat nieuwe Jeruzalem is gewoon een beeld van het koninkrijk van Christus, dat nu reeds bestaat, maar slechts in de hemel. Dat wil zeggen, daar is het verborgen. Vanaf de dagen van Johannes, zou het ooit een keer nederdalen vanuit de hemel naar de aarde. Dus de man kijkt wel degelijk in de toekomst. Maar de tijd waarop dat nederdaalt vanuit de hemel naar de aarde is niet na de jongste dag, maar het is in de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer zijn koninkrijk immers vanuit de hemel gevestigd wordt op aarde. En als dat gebeurt, is het via de 12 stammen van Israël. Hebben we die nog? Maar in onze dagen bestaat dat Jeruzalem ook. Dat zegt de Bijbel ook, Galaten 4 en Hebreeën 12. Een Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. En wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem uit Hebreeën 12. Dus dat Jeruzalem, het koninkrijk van Christus namelijk. Daar zijn wij burgers van, daar hebben wij deel aan. En het kan heel goed geassocieerd worden, inderdaad, dus met de 12 apostelen. En allebei gebeurt, want het is hetzelfde koninkrijk. Het is alleen nu nog verborgen in de hemel, het zal in de toekomst geopenbaard worden en daarna op aarde gevestigd zijn. Daarmee zijn trouwens alle problemen met betrekking tot het visioen verklaard. En dat er zoveel problemen over zijn, komt omdat men denkt dat het een letterlijke stad is die geprefabriceerd is in de hemel en die straks wordt nedergelaten vanuit de hemel als een soort grote UFO en geplaatst wordt op een nieuwe aarde. Hoe men daarbij komt, weet ik niet. Maar het is algemeen wordt het zo gelezen. Ik heb het daarna ook nooit kunnen begrijpen, want als je de details leest over het Jeruzalem, kan het niet kloppen. En het is ook zo, het is gewoon net als altijd. Jeruzalem is de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Nu nog verborgen in de hemel, maar bestaand uiteraard. En in de toekomst zal het geopenbaard worden. En daar gaat het hele boek Openbaring over, dus wat wil je nog meer? Zo werkt dat. En de poorten van de stad zijn nog open. Iedereen kan erin. Van buitenaf, toch? Kan. Nu nog wel, ja. Als na de jongste dag is, heus niet meer hoor. Enzovoorts. goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar het gaat erom dat we die 12 daar inderdaad toegepast vinden. Het gaat om het koninkrijk en dus wordt het bepaald door het getal 12. En dus ook 12 apostelen en dus ook 12 stammen van Israël en zo verder. Daarna heb ik nog een paar 12, maar die spelen in de Bijbel niet een rol van grote betekenis, dus laat maar zitten. Maar het is de algemene betekenis van het getal 12. In heel de menselijke geschiedenis trouwens ook buiten de Bijbel. Vandaar die 12 tekens van de dierenriem en noem maar op, hè. Hij stelde het 12, opdat zij met hem zouden zijn, enzovoorts. En Simon, hoe komt hij? Vanaf vers 16 krijgen wij een opsomming. Ik moet u eerlijk zeggen dat die opsomming, dat is wel aardig, maar over het algemeen is hij niet helemaal duidelijk. Dat komt omdat sommige van die lui onder verschillende namen bekend zijn, zeg het maar op voorhand. En dus wordt het altijd wat problematisch. En dan krijg je nog bij dat de theologen onder elkaar dus bepaalde termen hebben uitgevonden om ze alsnog van elkaar te onderscheiden. En dan weet je helemaal niet meer over wie het gaat, hè. Want wij kennen uiteindelijk, dus om moeilijk te maken, 3 Jacobus, hè? Uit de 12 en al 2, en die brief van Jacobus is niet een van die 2. Dat is weer een andere Jacobus. En men spreekt over Jacobus Major en Jacobus, die was major, hè? En Jacobus Minor, Jacobus de Kleine, noemt men hem dan, Jacobus de Grote, maar ik begrijp nooit over wie ze het hebben. Het maakt ook niet zoveel uit trouwens. Simon gaf weer de toenaam Petrus. In de opsomming van Matthäus 10 staat zelfs de eerste Petrus. In het algemeen het rijtje in Matthäus 10 is hetzelfde als hier. Er hoeft geen probleem over te bestaan. Maar hier in Marcus is het Simon, bijgenaamd Petrus, en Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, de broeder van Jacobus, en dus ook zoon van Zebedeus. En hij gaf hun toenamen, bijnamen, hij gaf hun namen, staat er gewoon. En de Heer noemde deze lui Boanerges, dat wil zeggen zonen des donders. Zullen wel tamelijk wilde jongens geweest zijn, als je het mij vraagt. Wat wij van Jacobus zomaar nemen, iemand die Jacob heet in het Hebreeuws, dat zal wel, maar iemand die Jan heet, of Johannes, dat was toch die lieve man, weet u nog, de apostel der liefde. Maar als u mij vraagt, ik lees zijn brief nog wel eens, dan denk ik, nou, die naam zoon des donders, die vind ik toch gepaster dan die van de apostel der liefde, eerlijk gezegd, hoor. Want de man kan flink uithalen, ja, precies. Dan hebben we Andreas, die wordt in Matthäus eerder genoemd, omdat die broer was weer van Simon Petrus, hè. Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus, dat was Levi. En Thomas en Jacobus de zoon van Alfeus en Thaddeus, die trouwens ook nog een andere naam had. En Simon Cananites, die kennen we ook als Simon de Zeloot, ter onderscheiding van Simon de Rots. Petrus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Dat die 12 in het algemeen iets van doen hebben met of staan naast de 12 stammen van Israël, dat blijkt trouwens ook, daar is namelijk sprake van een Judas Iscariot, die inmiddels noodlottig aan zijn eind gekomen was. Toen moest hij vervangen worden, want er moesten er per se 12 zijn. En u weet hoe het daar gaat, hè. Judas is handeling 1. Toen moest hij vervangen worden, maar vanwege de uitspraken die daar over Judas gedaan worden, en die ontleend zijn aan de psalmen, daaruit blijkt dat de uitspraken van toepassing waren, maar niet op de persoon van Judas, maar op Juda, dat wil zeggen op heel het Joodse volk, van wie Judas dus een uitbeelding is. En het verdwijnen van Judas van het toneel is een beeld van het verdwijnen van Juda, de 2 stammen van het toneel. Ami werd Lo-Ami. De ondergang van Judas is de ondergang van de 2 stammen van Israël. Daarna moet Judas vervangen worden. En nou komt pas De consequentie van het verhaal moet u dus vervangen worden en Ratisbize als eerste aanreiken. Ene Jozef. En dan komt heel dat verhaal weer terug. Want Juda staat voor de twee stammen die verdwijnen. Die moet vervangen worden door wie? Door Efraim, door Jozef. Gebeurt dat ook? Nou nee, hij wordt alleen uitgebreid geïntroduceerd en daarna vergeten. En dan weet je ook genoeg, want dat hoort zo bij iemand die Jozef heet. Dus vooruit maar weer. Het is altijd hetzelfde verhaal. Bovendien, nog een keer, toen de Heer opstond, opgestaan was uit de dood, verscheen hij aan zijn discipelen in de opperzaal. In mijn Bijbel staat er boven aan de elven. Niet te verwarren met elfjes, dat zijn weer. Maar aan de elven, dan denk je, oh ja, is er één niet. Maar bij nader inzien, het waren de tienen, want er waren de twee niet. Judas was verhinderd, zullen we maar zeggen. En er was er nog één niet, Thomas. Maar Thomas is ook een uitbeelding van het Joodse volk, het ongelovige Joodse volk. Dat pas na de zeven alsnog zich zou melden en tot geloof zou komen. Heb je dat? Van de tien waren er twee niet. En die twee zijn allebei de uitbeelding van de twee stammen van Israël. Van wie zijn dan die andere tien die er wel waren de uitbeelding? Van de tien stammen van Israël dus. Ja, dat kan moeilijk anders. Of het hele verhaal moet je weggooien. Maar de Bijbel zegt zelf dat zij typen zijn, hè, die twee, van het Joodse volk. Dus dan hou je vanzelf die andere tien over. En dat zijn dus die tien dienstknechten die elk een pond ontvingen. Maar gerust. Nee, dat zijn die tien melaatsen die genezen werden. En, en ga zo maar door. Ik bedoel, dat herhaalt zich nog wel een paar keer in de Bijbel. Dus je kan het niet missen. Maar wat hier in dit schriftgedeelte vanaf 1, vers 1 tot en met 19 geïllustreerd wordt, is wel degelijk Gods werk in deze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid terechtkomt bij een ander volk. Dat was verlamd, kon die hand niet gebruiken, maar die wordt genezen. Dat is logischerwijze een uitbeelding van de tien stammen van Israël, oorspronkelijk gekend onder aanvoering van die Jerobeam, die ook zijn handje had, om zo te zeggen. Kortom, het ging naar de heiden, het ging naar de zee, daar was dat bootje als uitbeelding van de gemeente. En bovendien vind je hier de roeping officieel, voor zover het officieel is, vind je hier melding van die roeping van die 12, terwijl die 12 echt pas een rol gaan spelen in Handelingen. Als één keer onze bedeling is aangebroken en het evangelie inderdaad gepredikt wordt aan de volkeren in het algemeen, aan de heidenen. Kortom, als je de geestelijke betekenis of de profetische betekenis van deze dingen ziet, dan zie je ook het verband van deze gebeurtenissen. En anders is het gewoon een wild verhaal, losse uitspraken, oh ja, dit nog en oh ja, dat heeft er wel niks mee te maken, maar enzovoort. Ze zijn het leuke dingetjes, maar je kunt er niks mee. Maar ze worden echt in een bepaald verband verteld. Alleen dat verband is gelegen in de profetische betekenis van de geschiedenis. Nou goed, en daar moeten we het weer dringend bij laten. Want wij worden geacht dit pand zo spoedig mogelijk te verlaten. Toch? Nee? Wij zullen de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Dat we mogen zien hoe al deze uitspraken met elkaar samenhangen en hoe al die hoofdstukken, al die profetieën in dit grote boek niettemin één geheel vormen. Wij danken u dat dat de basis is waarop wij mogen vertrouwen. Wij mogen vertrouwen dat wij inderdaad van doen hebben met uw geopenbaarde woord en dat u inderdaad degene bent die tot ons gekomen bent om ons te verlossen van de heerschappij der verderfenis, van de heerschappij van zonde en wet, opdat wij in vrijheid u zouden leren kennen en boven alles u zouden dienen. We danken u dat u onze harten vult, maar ook onze handen. Dat u ons gebruiken wilt tot eer van uw naam en in verband daarmee ook een hemelse erfenis voor ons bewaart. Daarom mogen we uitzien naar de verschijning van uw heerlijkheid in de toekomst. In de wetenschap dat deze dingen alsnog vervuld zullen worden en alsnog zal vervuld worden alles wat de profeten gesproken hebben. We danken u voor die zalige hoop en vragen u, wees u ons ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u en boven alles verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.